Zo, iedereen van harte welkom in de gemeente De Pottenbakker. En ik wil eerst beginnen met een psalm voor te lezen. Psalm 27. En een paar versen. Ik ga niet volledig de psalm voorlezen, maar ik ga een paar versen voorlezen. Psalm 27. Sterk in de Heere. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid, de goedheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want gij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Ik hoop dat we deze woorden echt tot ons mogen nemen, dat we inderdaad dat kunnen zeggen. De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vrezen? En één ding verlang ik. En dat zal ik ook zoeken. Het staat erbij, ik zal het zoeken. Ik zal er naar op zoek gaan, op jagen. Dat ik in het wonen mag in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. Omdat we de goedheid van God zouden mogen aanschouwen. Ik hoop dat dat ook vandaag ook een verlangen mag zijn. Dat we, als we hier buiten komen, echt dat verlangen mogen hebben om God te gaan zoeken. En naar Hem ons verlangen mag uitgaan. We gaan een paar liederen zingen. We gaan vier liederen zingen en na die vier liederen gaan we een moment van gebed houden. En ook de kinderen blijven vandaag tijdens het gebedsmoment. Na het gebedsmoment krijgen we dan het kindermoment. Dan gaan we nog een lied zingen. Dan krijgen we de preek van Thomas. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat we als gemeente, als christenen bidden. Daarom vond ik het een goed idee van mezelf om ook een keer de kinderen tijdens het gebed in de dienst te laten. Maar ik ga eerst de dienst opdragen. Vader, we danken u, Heere, dat wij ook deze morgen hier mochten samenkomen. Dat we inderdaad mogen weten, Heer, dat u een God bent die om ons geeft. Dat u ons omringt en dat we inderdaad volledig mogen vertrouwen op u. En vergeef het ons, Heere, dat we soms angstig zijn, omdat we niet hebben zien of leren zien op u, Heere. Vergeef het ons, Heere, dat we soms zo weinig zoekende zijn. Maar geef ons het verlangen, Heer, omdat we inderdaad u mogen gaan zoeken en een verlangen in ons hart om de goedheid van de Heer te mogen zien. Wilt u deze dienst ook zegenen, Heer? Wilt u ons een ontvankelijk hart geven? Wilt u ons in lofprijs brengen en dankbaarheid voor u? Heer, want u bent het waard. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
Ik geloof in het bloed van Jezus. Ik geloof in de kracht van zijn naam. Ik geloof dat hij stierf voor mijn zonden. Ik geloof hij is opgestaan. Ik geloof dat zijn moeder een maagd was. Ik geloof in het heilig offerlam. Ik geloof dat hij op zich naar zijn vader. Ik dat niet terugkomen zal. Op die rots bouwt de Heer zijn kerk. Dit huis is niet gebouwd op zand. Op die rots staan wij samen sterk. Kwam redden. Ik geloof dat hij mens was zoals wij. Ik geloof dat hij ons zijn geest stond. Ik geloof in zijn kracht over mij. Ik geloof in zijn trouw elke morgen. geloof dat hij voor ons bezorgen. Ik geloof dat hij zeker genaamt. Op die rots, wat er is, ik kijk. Dit huis is niet gebouwd als zand. Op die rots staan wij samen sterk. Nooit de overhand. Ik geloof in de een van zijn kinderen, zo verschillend maar toch in een kerk. Dat waar wij in zijn naam bijeen zijn, Jezus zelf in ons midden bent.
Op die rot.
Op die rot bouwt de Heer. Dit huis is niet gebouwd op zand. Op die rots bouwt de Heer zijn kerk. Het kwaad krijgt nooit de overhand.
Ik geloof dat ik bergen.
Ik geloof dat ik bergen kan verzetten. Dat ik zijn stem kan. Ik geloof als ik bid en zonder twijfel, dat ik wonderen zal zien in zijn naam. Op die rots bouwt de Heer zijn kerk. Dit huis is niet gebouwd op zand. Op die rots staan de samen zijn. Het kwaad krijgt nooit de overhand. Ik geloof in het bloed van Jezus. Ik geloof in het bloed van Jezus. Ik geloof in het bloed van Jezus. Lief God, God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. En wie in hem gelooft, gaat niet verloren, ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde, om ons te redden van onszelf. Dus kijk, de deur staat voor ons open. God roept ons binnen. Het is een feest van genade. Het is een feest. God roept ons naar huis. Het is een feest van de vader. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Als een lief God, God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. En wie in hem gelooft, gaat niet verloren, ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde, om ons te redden van onszelf. Dus kijk, de deur staat voor ons open. God roept ons binnen. Het is een feest van genade. Het is een feest. God roept ons naar huis. Het is een feest van de vader. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Het is een feest van genade. Het is een feest. God roept ons naar huis. Het is een feest van de vader, kom naar huis. kom naar huis, kom naar huis. Stop met wat je doet, God de Vader roept, hij ziet naar je uit. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar
huis,
kom naar huis, kom naar huis.
Het is een feest.
Het is een feest van genade. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar Jezus geeft de loflied in ons hart. Jezus geeft de loflied in ons hart. Het is een lied van vreugde, niemand neemt het weg. Jezus geeft de loflied in ons hart. Jezus leert ons samen zijn in harmonie. Jezus leert ons samen zijn in harmonie. Zoveel mensen, zoveel harten, hij maakt ons heen. Jezus leert ons samen zijn in harmonie. Jezus leert ons samen leven als gezin. Jezus leert ons samen leven als gezin. Door zijn liefde groeit de liefde voor iedereen. Jezus leert ons samen zijn als gezin. Jezus geeft de kracht om tot vreugde dans. Jezus geeft de opdracht om tot vreugde dans. Wie gebruikt dat om de zorgen, die richt hij op. Jezus geeft de opdracht om tot vreugde dans. La 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 la.
Vooraleer ik overga naar het gebedsmoment, wil ik nog enkele versen lezen uit de Psalm 27. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffen pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. En mensen die briezen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. En ik wil u ook een moment van gebed houden. En ik denk dat inderdaad de kracht ligt in het gebed. Alleen, als ik denk bij mezelf, is het iets wat we soms zo weinig doen. En ook dat we soms zo weinig verwachten. We hebben gezongen van bid en God kan wonderen doen. Maar wachten op de Heere en zien dat hij uw hart zal sterk maken en uw gebeden zal verhoren, dat is soms een moeilijke weg. Maar we mogen inderdaad, of ik mag getuigen en jullie samen met mij, dat inderdaad dat we Gods goedheid mogen zien. En dat we inderdaad als we bidden, dingen ervaren, dingen veranderen en kunnen meehelpen in deze wereld om dingen te doen veranderen, juist door ons gebed. We hebben een levende God. Een levende God. En ik wil nu een moment van gebed, van stilgebed of fluitgebed, zoals je zelf verkiest. Maar ik wil nog één mededeling, gebedsmededeling meegeven. Namelijk, de papa van Jonathan en Yishirun is kandidaat voor een nieuwe nier. Misschien weten jullie dat niet, maar over 12 jaar heeft Charles een nier gekregen. Een nieuwe nier, omdat zijn nieren faalden. En een nieuwe nier, blijkbaar werkt dat maar 10 tot 12 jaar. Dus Charles ligt terug, ligt niet in de kliniek, maar je zal terug naar de nierdialyse moeten gaan, 3 maal per week. Dus dat is voor hem een hele, ja, een beetje toch wel een lijdensweg, ook voor het ganse gezin. Dus als je nu weet waarom dat je kunt bidden, dan kunt je zeker al bidden van de week voor Charles, dat er spoedig een nieuwe nier mag aanwezig zijn voor hem, zodat hij terug kan herstellen. Maar ik denk vooral, wat moeten we bidden? Wij vragen altijd, maar we mogen in feite dankbaar zijn voor hetgeen dat onze ogen heeft te openen, namelijk de waarheid van het evangelie. Namelijk dat we weten dat we uit genade zijn gekocht en dat Jezus aan het kruis is gegaan voor onze zonden. En het maakt mij altijd ergens emotioneel als ik dat bedenk, dat er een God, een almachtig God, ons zo lief heeft, dat hij ons zwakke, zondige, niet verlangende mensen heeft gekocht en betaald en wilt dat wij naar hem gaan. Die God heeft de weg geopend. Puur geloof vraagt dat. Gewoon geloof uit die genade. En ik denk dat dat een zeer belangrijk dankbaarheid, of een punt mag zijn van dankbaarheid, om dat te gaan beseffen, dat ondanks wat we zijn en wat we nog doen, toch kinderen mogen zijn van een levende God. Omdat God ons heeft gekocht uit genade. Ik wil een tijd van gebed houden, dan zingen, dan krijgen we het kindermoment, dan krijgen we nog één lied en dan krijgen we de preek van Thomas. Laten we stil worden. Heere der Heren, Koning der Koningen, wij danken u dat wij tot die waarheid mochten komen, Heer, dat we u mogen zien als inderdaad de Koning der Koningen. Heere, dank u wel dat we inderdaad uw goedheid mogen zien. Dank u wel dat we mogen bidden, dat we mogen verwachten en dat we ook uit mogen zien naar de uitkomst, Heer, naar de gebedsverhoring. We danken u dat we dat voorrecht hebben, Heer. Heer, geef ons een verlangen dat we inderdaad mogen zoeken naar u, meer mogen ontvangen. Uw naam loven en prijzen in deze gemeente. Heer, dank u wel dat we gekocht zijn uit de genade, uit de liefde van Jezus voor ons allen. Dank u wel, Heer. In uw eigen naam. Amen. Zo, dan hebben we nu het kindermoment en dan zingen we nog 1 lied en dan krijgen we de preek van Thomas.
Goedemorgen. De kinderen mogen een beetje vooraan komen zitten. Oké, maar we gaan eerst recht staan. We hebben een nieuw kinderlied deze maand. Het is in het Engels, dus dat zal goed lukken voor jullie. Dus jullie zingen al goed mee uit volle borst. Zeg, kun je dan een keer vertellen, wat wil dat eigenlijk zeggen? Jesus is the joy of my life. Jezus is de vreugde van mijn leven. Het is nog maar de eerste keer dat je het gehoord hebt, kindjes. Wij gaan Hans de Maan dit liedje oefenen, dus jullie gaan het wel kunnen. Oké, vooraleer we naar de zondagsschool gaan, gaan we eerst nog bidden. Wie gaat er bidden deze morgen? We vouwen onze handen.
Dank u, Heere God, voor deze dag en het een leuke dag mogen hebben verder. En het een fijne zondagschool mogen hebben. In Jezus' naam, amen.
Goedemorgen. We gaan eens vandaag kijken naar een stukje in Handelingen. Een stukje die gaat over Paulus en Silas. Het is goed dat we samen kunnen zijn vandaag. We gaan God bedanken als hier samen zijn. We danken God voor ons leven. Voor alles wat dat hij doet. En als we hier zijn, dan is het omdat we meer van God willen weten. Het is omdat we weten dat het God is die ons het leven gaf. En dat alles in zijn handen is. En wanneer dat we God kennen, dan is er leegte in ons hart, die, in ons leven, die gevuld wordt. En het geeft ons ook dit verlangen om het te delen met anderen. Het is vandaag niet gemakkelijk om ditgene te delen met anderen, wat dat we hebben. Maar het was ook niet gemakkelijk na de dood van Jezus in der tijd. En we gaan in Handelingen dit stukje hier ontdekken hoe dat deze boodschap tot mensen werden gebracht. We gaan samen lezen in Handelingen. Handelingen hoofdstuk 16. Vanaf vers 13. En dit is een stukje van Paulus en Silas die op een plaats komen waar dat gelovigen samenkwamen. Ik lees het voor jullie, Handelingen, hoofdstuk 16, vers 13. En op Sabbat gingen ze de stad uit naar een plek bij de rivier, want ze verwachten dat de Joden daar bij elkaar kwamen om te bidden. Ze gingen zitten bij de vrouwen die er waren en begonnen met hen te praten. En een van de vrouwen heette Lydia. Ze kwam uit de stad Thyatira en ze verkocht dure stoffen. Het was een vrouw die God vereerde. Ze luisterde vol aandacht naar Paulus. En de Heere zorgde ervoor dat de woorden van Paulus haar overtuigden. Lydia liet zich dopen, samen met iedereen die in haar huis woonde. En daarna nodigde ze Paulus en zijn vrienden uit. Ze zei, nu weten jullie dat ik in de Heer geloof. Kom dus bij mij logeren. Ga nog niet weg. En op een keer gingen Paulus en zijn vrienden weer naar de plek bij de rivier. Toen kwamen ze een slavin tegen die een kwade geest in zich had. Door die kwade geest kon ze de toekomst voorspellen. Zo verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. De slavin liep achter Paulus en zijn vrienden aan en ze schreeuwde de hele tijd: dit zijn de dienaren van de Allerhoogste God. Ze vertellen hoe je gered kunt worden. En dit deed ze veel dagen achter elkaar en toen werd Paulus kwaad. Hij draaide zich om en zei tegen de kwade geest: ik zag je. In de naam van Jezus Christus, ga weg uit die vrouw. En meteen ging de geest weg. De slavin kon nu geen geld meer verdienen. Toen haar eigenaars dat merkten, grepen ze Paulus en Silas. Ze sleepten hen naar de markt, want daar waren de leiders van de stad. En ze zeiden tegen de Romeinse leiders: deze mensen zijn een gevaar voor onze stad. Het zijn Joden. Ze willen dat we dingen doen die volgens onze Romeinse regels verboden zijn. En toen werd iedereen kwaad op Paulus en Silas. En de leiders van de stad zeiden: trek hun kleren uit en geef ze stokslagen. Paulus en Silas kregen veel stokslagen en ze werden daarna in de gevangenis gezet. De bewaker van de gevangenis kreeg de opdracht om Paulus en Silas extra goed te bewaken. En daarom sloot hij hen op in het beste bewaakte deel van de gevangenis. Hij liet ook nog hun voeten vastmaken aan een zwaar blok hout. En midden in de nacht waren Paulus en Silas aan het bidden. Ze zongden liederen voor God en andere gevangenen luisterden ernaar. En plotseling was er een zware aardbeving dat de muren van de gevangenis trilden. En meteen gingen alle deuren van de gevangenis open. En ook alle kettingen waarmee de gevangenen vastzaten hingen los. De bewaker van de gevangenis schrok wakker. Hij zag de deuren van de gevangenis openstaan. Dus hij dacht dat alle gevangenen gevlucht waren. En daarom pakte hij zijn zwaard om zichzelf te doden. Maar Paulus riep: nee, dood jezelf niet. We zijn allen nog hier. En de bewaker vroeg om een lamp en rende naar binnen. Daar knielde hij, bevend, voor Paulus en Silas. Toen nam hij hen mee naar buiten en vroeg: alsjeblieft, vertel mij, wat moet ik doen om gered te worden? Paulus en Silas zeiden: als je gelooft in de Heer Jezus, word je gered, samen met iedereen die in je huis woont. En daarna vertelden ze het goede nieuws over Jezus aan hem en aan iedereen die bij hem hoorde. Het was nog steeds nacht. De bewaker nam Paulus en Silas mee naar zijn huis om hun wonden te verzorgen. En meteen daarna liet hij zich dopen, samen met zijn familie en zijn personeel. Dit is een stukje van een handeling die beschreven wordt. Het zijn drie praktijkvoorbeelden. Hoe dat het evangelie, hoe dat het woord tot mensen werden gebracht. Hoe dat mensen in ontmoeting kwamen met God. En we gaan deze drie voorbeelden vandaag bekijken. Op welke manier dat dit gebeurde. Het zijn drie verschillende personen. Drie verschillende situaties. Drie verschillende manieren om tot God te komen. Maar het was één boodschap. De eerste ging over Lydia. De evangelie voor de religieuze. De tweede gaat over de slavin. Het evangelie voor de verlorenen in de maatschappij. En het derde gaat over de gevangenisbewaker. Het evangelie voor de gewone man in de straat. En zoals gewoonlijk kunnen jullie meevolgen in potscherven. Kun je het achteraf ook opnieuw over nadenken. Dit is een periode dat Jezus nog maar net was overleden. Was nog maar net gestorven en die was nog maar net opgestaan. Dit was het begin van de kerk. En het woord, deze boodschap was nog niet overal gekomen. En zo kwamen Paulus en Silas op een plaats waar dat mensen al kwamen om te bidden. Mensen die kwamen bidden om bidden naar Yahweh, de God van de Joden. En ik ga jullie iedere keer van deze drie gevallen een klein beetje achtergrond geven, dat jullie weten wie dat die mensen zijn. En daarna ga ik jullie tonen op welke manier dat God in hun leven kwam. Lydia, dat is een interessante. Dit is het evangelie voor de religieuze. Lydia was de handelaar in purper. En dat was een kleurstof die heel duur was. Volgens het gewicht zou dit 10 tot 20 keer duurder geweest zijn dan goud. Het was een paars-violet kleur. En zij was iemand, een handelaar in luxe goederen, kun je dat zo zien. Ze was rijk, ze had een hoge moraal, zij wou het goede doen. En zij was geen Jood. Ze was geen Jood. Ik denk, moest je haar kunnen voorstellen, ze zou misschien iemand geweest zijn die Indisch geweest zijn, of iemand van Pakistan, een beetje donker, een vrouw van het oosten eerder, die daar in die streek zat. Zij zocht de God van de Israëlieten. Ze deed de 10 geboden. Ze gaf misschien ook offers aan God. Ze wou het goede doen. Ze deed het uit plicht in de hoop dat God haar eens zou aanvaarden. Dus ze deed het goede uit hoop dat God haar zou aanvaarden. En daar komen ze samen en Paulus en Silas spreken heel die mensen toe en ze vertellen over Jezus. En ze vertellen, weet je wat? Het leven komt van God. En niemand is goed genoeg. Niemand zal ooit goed genoeg zijn om al die wetten en al die regels te volgen zoals dat die staan in de Joodse boeken. Ja, God is zodanig groot voor ons. Ja, we kunnen nooit bij God horen. En jullie doen van die offers daar. Je weet dat iedere keer als je iets fouts hebt gedaan, ga je een onschuldig dier nemen. Ga je het doden. Ga je het geven aan God. Omdat je hoopt dat je verzoening krijgt. Maar weet je wel, er is een Jezus. Jezus, die is God zelf. De Zoon van God. Hij is God, hij is ook de Zoon van God. Hij kwam hier en hij stierf om al onze fouten op zich te nemen. Hij verdiende die dood niet. Hij verdiende die straf niet. Dit komt van God zelf. Maar jullie horen bij God. Jij hoort bij God. Niet om wie dat je bent. Niet om wat je hebt gedaan. Maar je hoort bij God omdat God jou bij hem neemt. Hij neemt je, hij aanvaardt je zoals dat je bent. En het is Jezus, liefde, zijn liefde die vrede geeft. Het is door Jezus dat je tot God mag komen, omdat Jezus al je fouten op zich heeft genomen en staat tegenover God en zegt van, ja, kijk, nu hoor je bij God. En daar was Lydia dan. Er was een besef die kwam in het hoofd van Lydia. Ze zei, ja, maar al zo lange tijd probeer ik het goede te doen. Al zo lang bid ik tot die God van de Joden. Maar ik verdien het niet om bij God te zijn. Maar God neemt me toch bij hem. Omdat hij liefde heeft voor mij, omdat hij goed is. Er was een verandering van denken in haar. Vroeger deed ze het goede, omdat ze hoopte dat God haar zou aanvaarden. Maar opeens zou ze het goede beginnen doen uit dankbaarheid en uit erkenning om wie dat zij was geworden in God. En hoe kwam zij tot geloof? Zij kwam tot geloof door het horen van een boodschap, door het horen van een verhaal Haar ogen werden geopend toen dat iemand haar vertelde over die Jezus. Nu het volgende. Iemand die zoekende, iemand die al min of meer gelooft in een God, die gelooft in iets groters, die kun je tot God brengen door het verhaal te vertellen van Jezus. Mensen die religieus zijn. Weet je, er is een probleem aan religie. Het probleem aan religie is het volgende. Oftewel denk je dat je goed bezig bent. Maar dit is trots. En dat is verkeerd. Dat is niet goed. Oftewel besef je dat je niet goed genoeg bent. En dan voel je je schuldig. Dus oftewel ben je trots, oftewel ben je schuldig. En dat is het probleem van religie. Je bent te trots of je bent te schuldig. En de oplossing vinden we in Jezus. Want Jezus neemt jou terug bij God, wie dat je ook bent. Wat dat je ook hebt gedaan. Dus je hoeft niet trots te zijn, want het is door Jezus. Het is niet jezelf, het is Jezus die je bij God brengt. En je hoeft je ook niet schuldig te voelen, want Jezus heeft de schuld op zich gedragen. We kunnen mensen tot God brengen door het verhaal te vertellen. En door het uit te leggen. En dit doen we omdat we zelf het verhaal gehoord hebben. En dat we zelf geraakt waren door dit verhaal. Daarom brengen we dit verder. Het eerste geval. God tot mensen brengen. Door het verhaal te vertellen. Dat is het eerste geval. Tweede geval kom je compleet iets anders. Een compleet andere situatie. Dan komen Paulus en Silas in contact met een slavin. Zij had speciale machten. Zij kon de toekomst voorspellen. Zij was gebonden. Bezeten eigenlijk met een geest. Met demonen, inderdaad, kunnen we zeggen. Maar zij kon de toekomst zien. Maar ze was niet enkel gebonden aan demonen. Ze was ook gebonden, doordat ze die geest had, was ze gebonden aan mensen. Ze had meesters. Ze werd misbruikt door die meesters. Ze zorgde ervoor dat die meesters van haar geld verdienen. Zij was niet rijk, ze was niet machtig. Het was een slaaf. Ze was geestelijk ziek eigenlijk. En doordat ze ook geestelijk ziek was, kan ook inbinden dat ze ook psychische problemen had. In haar hoofd was ze ook niet in orde meer. Ze was gebonden aan mensen, ze werd gebruikt. En zo het vandaag, ja, als we het naar vandaag zouden kunnen vertalen, iemand die, ja, die in miserie zit, iemand die in armoede leeft, iemand die psychische problemen heeft, iemand die in een depressie zit misschien, iemand die langdurig ziek is, iemand die misbruikt wordt, iemand die gekweld wordt, iemand die verloren wordt. Zowel geestelijk is ze gekweld, als lichamelijk is ze gekweld. Op dat moment hebben Paulus en Silas niet het verhaal verteld. Ik denk niet dat die vrouw op dat moment eventjes het nodig had om het verhaal te horen. Ze had dat niet nodig. Wat dat zij nodig had, die slavin, was een krachtige ervaring met God. Zij moest geestelijk vrijgemaakt worden. Ze moest persoonlijk vrijgemaakt worden door God. Wat dat Paulus deden, en Silas, ze joegen de geest uit haar. Ze werd geestelijk vrijgemaakt. Ze kreeg een krachtige ontmoeting met God. De geest ging weg uit haar, waardoor dat zij geestelijk vrij was. Maar ze was niet enkel geestelijk vrij, ze was ook fysiek vrij. Want doordat zij geen geest meer had, had ze ook geen waarde meer voor die meesters. Ja, was ze als slavin niets meer waard. Weet je, God die bracht een ommekeer in haar leven. En hoe? Omdat er werd gezorgd voor haar. Er werd gebeden voor haar. Er werd gezorgd voor haar. Wat we hier leren is dat we het evangelie kunnen brengen tot mensen. Enerzijds op individueel niveau, maar ook op collectief niveau, algemeen niveau. Op individueel niveau kunnen we mensen tot God brengen door zorg te geven aan mensen. Door hen steun te geven. Door er voor hen te zijn. Door hun vriend te zijn. Door hen vooruit te duwen. Door voor hen te bidden. En door hen bij God te brengen. En soms is het niet enkel voldoende om enkel op individueel niveau in te grijpen. Ook op algemeen niveau, op niveau van de maatschappij, moeten soms zaken aangepakt worden. Paulus en Silas die deden iets wat dat ongehoord was in die tijd. Ze namen de kracht weg van een persoon. Ze namen eigenlijk, ze maakten eigenlijk een slavin onbruikbaar. Dat is wat dat ze deden. En daardoor werd de maatschappij in rep en roer gebracht. Zij hadden een slavin onbruikbaar gemaakt. Dat is ook de reden waarom dat ze opeens in de gevangenis gesmeed werden. Wat wij denken, denk aan de armoede in onze maatschappij. Denk aan de verloren in de maatschappij. De mensen die uitgebuit of mishandeld worden. Het systeem in het algemeen die mensen benadeelt. Dit, we kunnen mensen veranderen. We kunnen mensen zorg geven. Maar het is moeilijker om in de maatschappij veranderingen te brengen. Dit vergt grotere acties. Dit vergt grotere projecten. Via organisaties. Het is ook niet gemakkelijk. Het is ook niet altijd... het is ook soms gevaarlijk. Maar het is een manier om mensen tot God te brengen. Vooral één ding we moeten beseffen. In God kan alles. We kennen Gods plan niet. We weten niet hoe dat God zal werken. Maar we weten dat die kracht is om mensenlevens te veranderen. Lydia was... die slavin kwam tot God door een grote verandering in haar leven. Door een ontmoeting met God. En zij kreeg die ontmoeting met God. Doordat voor haar gebeden werd. Doordat voor haar gezorgd werd. Weet je het volgende? We moesten denken aan een verhaal. Dus Lydia, die was religieus. Die zocht God. En die kwam in ontmoeting door God door het verhaal van Jezus te horen. Deze slavin zit in een compleet andere situatie. Ik ben heel lang geweest. Ik heb heel lang rondgetoerd in Frankrijk. Als jonge man, zelfs als tiener, als jeugd, toen ik in mijn jeugd zat, ging ik heel vaak rond in verschillende kerken in Frankrijk. Ik zat in Lyon, in Straatsburg, in Parijs, in Le Mans. Ik zat denk ik overal. En wat ik heb gezien is dat daar heel veel Aziatische kerken zijn. Vooral Laos-kerken, Vietnamese kerken, Cambodjaanse kerken. En als Europeaan moet dit wel heel bizar lijken als je erover nadenkt. Want het volgende, Vietnam, Laos, Cambodja, dit zijn landen waar dat zo goed als iedereen boeddhistisch is. Dus dit is heel bizar. Hoe komt het dat net in Europa eigenlijk relatief gezien de meeste christenen zijn en van die soort, van die Aziaten? En dat heeft denk ik met het volgende te maken. In de tijd was er, laten we zeggen, de jaren 60, 70, was er heel veel oorlog in die gebieden. Mensen moesten ook heel veel vluchten. Dus mensen kwamen terecht in vluchtelingenkampen. Dus de Vietnamezen, de Laos, de Cambodjanen. En in die vluchtelingenkampen, dus dat was het eerste ding. Ze moesten ten eerste al vluchten. En daar werd het feit dat er vluchtelingenkampen waren, weten we één ding, er werd fysiek voor hen gezorgd. Die mensen waren verloren, die mensen waren gekweld. Ze waren fysiek kapot, ze waren geestelijk kapot. En ze kwamen op een plaats waar dat voor hen werd gezorgd in die vluchtelingenkampen. Er waren collectieve acties, er waren via de Verenigde Naties, weet je wel, via grote structuren werd dat in gang gezet. En er werd fysiek voor hen gezorgd, maar er werd ook mentaal voor hen gezorgd. Er waren daar heel veel vrijwilligers, heel veel werkers en vrijwilligers die voor die mensen zorgden. En niet toevallig. Misschien denk je dat het wel is, maar er waren ook heel veel zendelingen daar. En die zendelingen, die waren daar, zorgden voor die mensen. En tegelijkertijd toonden die van, kijk, we zorgen voor jullie, omdat we hebben ook iets groters voor jullie. Jullie kunnen terug zijn bij degene die jullie het leven heeft gegeven, God. En dus op die manier, het is door die miserie, door die oorlogen, dat mensen in Azië heel vaak tot geloof kwamen. Zij kwamen naar Europa. Ze zochten elkaar en zo werden die kerken ook, zo kwamen die kerken tot leven in Frankrijk bijvoorbeeld. Wat bedoel ik? Jullie kunnen voor mensen zorgen, dat moeten we allemaal doen. We kunnen ook collectief voor mensen zorgen, via organisatie, via grote projecten. En het hoeft niet altijd christelijke projecten te zijn. Het hoeft ook niet altijd christelijke organisaties te zijn. Dat is niet nodig. We moeten zorgen voor mensen. Dit moet ons doel zijn, los of dat het christelijke of niet-christelijke organisaties of projecten zijn. We zorgen voor mensen, fysiek en ook geestelijk. We zorgen voor mensen op individueel niveau, voor onze medemens te zijn, maar ook op collectief niveau. Hoe gaan we verder in die situatie? Ten eerste, we moeten bidden. Bidden voor die mensen. Ten tweede, we moeten voor die mensen zijn. Fysiek moeten we voor hen zorgen. We zien waar dat we kunnen zorgen. We moeten geestelijk voor die mensen zijn. We kunnen steun zijn voor die mensen. En we moeten ons afvragen of dat we van grotere betekenis kunnen zijn in de maatschappij. Mensen die verloren zijn, komen in aanraking tot God door verandering in hun leven, door zorg te krijgen. De eerste was door het woord te vertellen. De tweede is door zorg te geven aan mensen. En dan komen we bij een derde geval. Het evangelie voor de gewone man. Komen we bij de gevangenisbewaker. Weet dat Paulus en Silas worden in de gevangenis gesmeten. Er is een verantwoordelijke, de gevangenisbewaker. Ze zingen in de nacht. De poorten gaan open. Die kerel ziet dat en die is bang. Die is echt bang. Die is zodanig bang dat hij zijn zwaard neemt en zelfmoord wilt plegen. Deze man, wat dat we weten, dat was een burger, dat was een ambtenaar. Die had een vrij hoge positie in de maatschappij. Het was een ex-militair. Zo'n postjes in die tijd werden niet zomaar gegeven aan iedereen. Het was een Romein. Het was zeker een Romein, een ex-militair. En die had die post gekregen. Die was verantwoordelijk gesteld over de gevangenis. Die leefde niet in armoede. Die leefde niet in miserie. En die lag totaal niet wakker van religie of God of geloof. Het interesseerde hem totaal niet. Een deftige burger. En op een bepaald moment gaat die gevangenis open. De poorten zijn open. En dan zegt hij... Je ziet die poorten en hij zegt, weet je wat, ik ben verloren, man. Als zij weten dat die gevangenen zijn gevlucht, als zij weten dat ik niet heb gezorgd voor een gevangenis, twee dingen. Oftewel word ik zelf gedood, oftewel word ik ten schande gezet. Weet je, ook al word ik niet gedood, mijn imago is eraan. Ja, ik kan niet meer functioneren zo. Hè. Weet je wat, kan ik beter sterven. Dat was zijn enige uitweg. Pak zijn zwaard. En Paulus en Silas, hey, stop man. Momentje. We zijn er nog. We zijn er allemaal. Niemand is gevlucht uit de gevangenis. Je bent er. Je positie, dat is oké. Je leven, je zal niet afgemaakt worden. Die gevangenisbewaker die is compleet in de war. Misschien die is ontroerd. Die hoorde, die wist, ze waren aan het bidden, ze waren aan het zingen. De andere gevangenen waren aan het luisteren naar Paulus en Silas, hoe dat we ze zongen en baden. En die ziet dat gedrag van Paulus en Silas en die zegt, hey, wat is dat? Er is iets met jullie. Jullie hebben iets wat ik niet heb. Wat is dat toch? Dus ik ga niet sterven. Ik behoud mijn positie omdat jullie dit hebben, omdat jullie niet zijn weggevlucht. Wat gebeurt er? Gewone mensen liggen niet wakker van God. Die hebben geen nood aan uitleggen van de Bijbel. Je vertelt hen over Jezus. Het doet hen niets. Die hebben ook geen nood aan drastische verandering in hun leven. Er moet ook niet voor hen gezorgd worden. Geestelijk niet. Fysiek niet. Maar af en toe komt de gewone mens in een periode in hun leven terecht dat ze gevoelig zijn. Ze komen misschien in een benarde situatie, een benauwde situatie. Misschien gaan ze eventjes door een dieptepunt. Ze verliezen eventjes houvast. Ze weten niet wat ze moeten doen, denken of reageren. En het zijn zo'n momenten, wanneer ze gevoelig zijn, dat daar een opening kan zijn. En die mensen op zo'n moment zien opeens een voorbeeld van iemand die zich anders gedraagt, die anders omgaat in die situatie. Je vraagt af, die persoon is anders. Die persoon heeft iets wat ik niet heb. Hé, Paulus, Silas, ik heb jullie geslagen. Ik heb jullie stokslagen gegeven. Ik heb jullie vastgebonden. Ik heb een blok aan jullie benen hangen, zodat jullie echt zouden lijden. Jullie waren bijna vrij. Maar jullie liepen niet weg. En ik bleef leven. Wat is het toch dat jullie hebben? Jullie hebben iets. Wat kan ik doen om dit ook te hebben? Hoe werden zij tot God gebracht? Ze werden tot God gebracht door de manier van handelen van Paulus en Silas. Weet het volgende. Wij hebben de verantwoordelijkheid tegenover God, tegenover mensen, tegenover onszelf. En dat is op de manier hoe dat wij leven. Hoe dat wij leven heeft invloed op mensen rondom ons. Mensen die zijn niet geïnteresseerd in wat dat we vertellen. Mensen die zijn niet geïnteresseerd in onze zorgen. Maar mensen die zullen kunnen aangeraakt worden door onze manier van zijn en leven. Hoe dat je gedraagt. Je hebt een grote verantwoordelijkheid, want hoe dat je leeft, het is op die manier dat je toont wie dat God is. Het is op die manier dat je mensen zal aanraken met je eigen leven. We hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid. We horen bij God. Laten we ons leven in orde hebben. Laten we ons gedragen zoals dat we het zouden moeten doen. Niet omdat we iets hopen te krijgen van God, maar pure dankbaarheid. We leven zoals dat God het wil. We leven in liefde. We leven met zorg en liefde. Omdat we dankbaar zijn dat God liefde en zorg had voor ons. Conclusie. Eén boodschap. Één evangelie. Het gaat om Jezus Christus. Maar er zijn zoveel verschillende mensen. Er zijn zoveel manieren om mensen tot God te brengen. En het evangelie moeten wij brengen in het leven van mensen rondom ons. Op een manier dat het een klik kan maken in hun leven. Het moet een antwoord zijn op hun vragen en zorgen op dat moment. Drie dingen. Voor de zoekende. Een boodschap voor de mensen die God zoeken. God kennen is niet typisch voor de religieuze mens. Het is voor iedereen. Wie dat je ook bent, je leven krijgt pas zin als je terugkomt bij degene die het leven heeft gegeven, bij God. Kom tot God daarom. God verandert levens. Je hoort bij hem. Wie dat je ook bent, wat je ook hebt gedaan. Een boodschap voor de gelovigen. We mogen zelf allemaal dankbaar zijn, wij allemaal, dat we God kennen. En we moeten beseffen dat niemand te min is voor God. Laten we daarom nooit denken dat iemand verloren is of dat de hoop voor iemand verdwenen is. We moeten hoop hebben voor iedereen. Wie dat ze ook zijn, waar dat ze ook zijn, wat dat ze ook hebben gedaan. Iedereen kan tot God komen. Het is alleen in God. Dit alleen is mogelijk in Jezus. We moeten weten dat alles wat we doen, Jezus wordt de sleutel of is de sleutel. Laat samen danken. Dank wel, Vader, voor het woord dat je ons brengt. Dank wel dat je ons leert op welke manier we mensen kunnen aanraken met uw liefde. We vragen echt, Vader, dat u ons gebruikt. Gebruik ons, Vader, in de eerste plaats, vervul ons met uw liefde. Vragen echt dat u ons vervult met uw liefde en dat we samen liefde mogen hebben voor mensen rondom ons. Laat ons gevoelig zijn voor de noden van mensen rondom ons. Laat ons zien zoals dat u ziet. Laat ons horen zoals dat u hoort. Laat ons voelen zoals dat u voelt, Vader. Gebruik ons, Vader. Dank u wel voor deze momenten dat u ons gebruikt, Vader. Dank u wel. Amen. Thank you.
volgende lied is ons nieuw lied van de maand. Dus als het nog onbekend klinkt, we zullen het veel zingen deze maand.
Voor altijd, heilig.
Zo, we zijn op het einde van onze dienst gekomen. Bedankt Thomas voor de preek. Het was heel toepasselijk. Bedankt ook voor de zangleiding. Dankzij hen hebben we weer een fantastische dienst gehad. En nu de mededelingen. Ik wil eerst beginnen misschien met maandagavond is er bidstond. Dus mensen, als jullie willen bidden, als jullie willen de Here zien werken in ons leven, dan moeten we inderdaad bidden. Ik wil ook aanhalen woensdag. Normaal is er woensdag hier terug startstudie door Mark Herkelboud. Er zijn enkele mensen die geïnteresseerd zijn en vooral vrienden van Timon. Is het Timon? Thibaut. Thibaut is de kozijn van Kenneth. En hij heeft enkele vrienden uitgenodigd. Die startstudies zijn al begonnen. Maar normaal gezien zou er hier woensdagavond om 8 uur startstudies zijn. En ik zou willen bidden, of vragen om te bidden, dat echt, het zijn jonge mensen, 20ers, 22, maar ze zijn echt hongerig naar het woord, dat ze ook tot bekering mogen komen. En ik vind het altijd zo mooi, als ik hoor hoe dat komt, dat plots Kenneth en zijn kozijn tot bekering zijn gekomen, dat komt omdat hun grootvader christen was. En dat is altijd prachtig als je dat ziet. Een generatie, misschien de mama van Kenneth niet en de andere mama ook niet, maar plots komen mensen tot bekering door andere mensen, zoals we hebben gehoord. En dan zie je ja, de zegen die er vanaf hangt van het gebed van die ene man. En daarom moeten we blijven bidden. Dan wil ik jullie ook vooral opwijzen. Jullie hebben allemaal een papiertje gekregen voor het kerstontbijt. Ik hoop dat jullie dat volgende week invullen en afgeven aan Christine, of dat jullie via mail Christine inlichten of jullie komen of niet, met hoeveel dat jullie komen en misschien of jullie liever broodjes hebben dan klaaskoeken. Mensen, het is belangrijk om samen te zijn. Het is gratis, dus ik zou zeggen, profiteer ervan. Voilà, ziet ze, dat is belangrijk. Hè? En dan hebben we ook mensen die vandaag, of gisteren, of eergisteren, ik weet het niet, maar die 50 jaar getrouwd zijn. En ik denk, ze hebben het niet gehoord, ze zitten te babbelen. Maar ik zou willen vragen aan Jean-Marie en aan Annemarie, of Annemarie van rechten staan, want die mensen zijn 50 jaar getrouwd. Staan ik er recht dat we tenminste weten wie dat is? Ja, Jean-Marie. Ja, misschien doe je dat niet graag, Jean-Marie, maar ik vind dat altijd een voorbeeld als mensen 50 jaar in dik en dun toch bij elkaar zijn gebleven. Hè, Jean-Marie? Voilà, ze. Prijs de Heer, inderdaad. Door Gods genade. Dan hebben we ook nog 2-jarigen, 2 bezoekers, namelijk Jolien en ons Rode, die speciaal naar hier zijn gekomen om ook een keer, ik kan niet zijn in de bloemetjes, maar dan ook een keer gaan zingen voor hen. Dus Jolien en Rode zijn vandaag ook jarig. Allee, proficiat aan hen allebei. En we gaan zingen, ja.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jolien. Happy birthday to you, and may God bless you.
En mag het zo zijn dat God jullie zegent. Zo, dan wens ik jullie allemaal nog een veilige thuiskomst, ook met de sneeuw. Ik zou zeggen, ik trakteer nog een keer op koffie en koekjes, dus profiteer er nog van, voordat je straks naar huis gaat. Gratis. Nog een fijne zondag allemaal.